Dag Zinneguns.
Dag Koen.
Het loont de moeite, luisteraar, om even op Facebook te kijken. Facebook Live op de pagina van Radio 1. Dan ziet u het beeld van de constellatie hier bij Interne Keuken. Senne heeft, ja, ik zou het een machine noemen.
Dat is een goede benaming. Ja.
Als ze bij Studio 100 een laboratorium van een professor willen investeren, dan ziet het er zo uit. Draadjes en lampjes en lichtjes en weet ik veel.
Het is een synthesizer.
Ja, klopt.
Senne, en je hebt hem meegebracht omdat we gaan praten over de geschiedenis van de elektronische muziek en dus ook van de synthesizer. En de aanleiding is dat het vandaag 50 jaar, nee niet vandaag, maar dat het dit jaar 50 jaar geleden is, dat er een bepaalde plaat uitkwam.
Ja.
Switched on Back van Back is Bach.
Bach.
Bach, hoe zeg je dat? Switched on Bach. Nee? Van Walter Carlos.
Dat klopt, ja. Die heeft dat 50 jaar geleden gemaakt. En dat dreigt een beetje verloren te gaan nu dit jaar eigenlijk. Omdat je ze niet vindt ook op iTunes of Spotify of YouTube of weet ik veel wat. Maar eigenlijk is die plaat even belangrijk als Sgt. Pepper's en... Zonder die plaat geen Tomorrowland.
Kan je een stukje laten horen?
Ja, ik kan een stukje laten horen.
Dat is altijd goed om een plaat voor te stellen.
Spijbroek, moet je lachen.
We beginnen nu meteen te lachen.
Maar ga ik langs luisteren.
Nu. Er zijn nog drie wachtenden voor u. Ja. Zo klinkt het.
Nee.
Druk op één. Oh, wacht, nee, ik ben nog over.
Wacht hier.
Bon, genoeg.
Kunst.
Ik ken die plaat. Ik was 14, ik ging naar de bibliotheek in Turnhout om platen te ontlenen. Want ik had geen geld om ze te kopen. Ik kende niks van popmuziek, dus ik kocht die op de hoes. En ik heb deze plaat ontleend. En ik vond dat toen, als 14-jarige, geweldig.
Ah, kijk, voilà. Je bent een kenner.
Nee, maar daarna vond ik het kitsch.
Ja, ik heb het gelezen.
Ja. Heb je dat op internet gepoefd?
Ja, dat is onterecht eigenlijk. Want ik heb dat gelezen en dan heb ik opgezocht wat dat kitsch was. omdat ik wist dat die vraag ging komen. En kitsch is eigenlijk een soort bestaande kunst. Het wordt vaak door de avant-garde kunstenaars gebruikt eigenlijk om kunstenaars die zogezegd geen hoge of echte nieuwe vernieuwende kunst maken aan te duiden. En het klopt natuurlijk... Ik snap de link met kitsch, omdat Walter Carlos neemt Bach als uitgangspunt. Dus dat gegeven is kitsch. Maar het feit dat hij dat doet op een synthesizer die in die tijd helemaal niet daarvoor werd gebruikt en eigenlijk alleen maar door de avant-garde kunstenaars werd gebruikt om rare bleeps en bloops op te maken, zorgt er net voor dat het draait het kitsch gegeven een beetje om.
Want dat hebben we inderdaad gehoord. Hè? Dus het was een van de Brandenburgse concerten van Bach, uitgevoerd op een Moog synthesizer.
Ja, ja. De Moog synthesizer, dit is Bob Moog was een elektronicus, fysicus, die eerst een winkeltje had met theremins. Heel veel business inzicht had hij niet, want er waren niet veel klanten die theremins. Theremins is een heel raar instrument, kunnen we ook nog eens een aflevering.
Waar science fiction geluid mee.
Ja. Van die... Exact.
Interne Keuken heeft daar al ooit een aflevering
geleden.
Vele jaren geleden.
Voilà.
Het is zo'n machine waar je moet een soort van dans uitvoeren en daar reageert die machine op.
Exact. Een soort antenne waar je met je handen moet rondwapperen en dan begint dat zo...
Bob Moog moet je eigenlijk zeggen. De meeste mensen zeggen Moog, maar Bob bouwde dat. Hij begon daar een winkeltje mee en hij leerde een aantal avant-garde kunstenaars kennen die bezig waren met muziek concreet, zoals dat heet. En die geluid wouden verheven tot kunst. En die wouden uitgaan van partituren en klassieke instrumenten als violen en cello's. Maar die dachten, we hebben geluiden nodig.
Avant-garde componisten.
Ja, voilà. Ja. En hij komt een componist tegen die vraagt, kunt je mij geen module maken die wat rare geluiden maakt? En hij zegt, natuurlijk. En hij begint een module te bouwen die rare geluiden maakt. En dat bestond ook wel. Een oscillator heet dat. Een elektronisch iets dat gewoon trilt. Denk aan het PMS vroeger, als je zo een koptelefoon op moest zetten voor biep, biep, links en rechts in je oren. Dat soort geluiden. Ja. En hij maakt dat. En hij vindt een aantal echte nieuwe dingen uit. Hij is de eerste man die eraan denkt dat je bepaalde parameters van die klank, bijvoorbeeld de toonhoogte, zou kunnen controleren. Dus op die manier kon je bijvoorbeeld vibrato's of andere effecten creëren. En hij verzint ook het systeem van modules. Dus het is zijn idee om te zeggen dat hij goed bekeken als commercieel inzicht. Hij verkoopt aan die man, Herb Deutsch, een oscillator. En hij zegt, als je nog iets wilt, kun je dat erbij kopen. En dan kun je die twee dingen op elkaar aansluiten. En als je nog iets wilt, kun je dat er ook bij sluiten. En dat is dus eigenlijk wat dat hier staat. Een heel aantal modules die je op elkaar kunt aansluiten.
Ah, vandaar dat al die kabeltjes erbij zijn. Ja. Want, beste luisteraar die niet op Facebook Live aan het kijken is, het is een kluwen van blauwe en gele en witte kabeltjes, waar volgens mij een kat haar jongen niet in terugvindt.
Nee, en het klinkt zo.
Oh, mooi.
Mooi, hè? Dat was hoe het klonk voordat Bob Moog er aan mee begon te moeien. Ik ga dat even opzetten, dat ik dat zelf ook hoor. En zijn idee was dus, je kunt vanaf nu ook het geluid laten moduleren of variëren.
Je versteekt een kabeltje, ja. Dan gaat hij naar een andere module.
Ja.
En die maakt er dit.
En die maakt er dit.
Spacey ding dan. Ja.
We zijn nog heel ver van Bach. Hè?
Ja, maar we komen toch al in de buurt van Tomorrowland, vind ik.
Ja.
Dus dat is... En die avant-garde componist...
Die vond dat geweldig.
Door het dak natuurlijk. Hè. Die dacht, vanaf nu is alles mogelijk. Eigenlijk, ja.
De synthesizer als bouwpakket.
Ja, zo'n beetje. En... Eigenlijk is het op dat moment dat Walter Carlos verschijnt. Dat werd een curiosum eigenlijk, de synthesizer. Hij werd gebruikt in commercials en reclames in science fiction en in films en zo. En er waren wel een aantal popgroepen, de Beatles en The Doors en zo, die dat begonnen kopen zonder echt te weten wat ze ermee konden doen. Daar is een mooi verhaal aan verbonden. George Harrison ging op een bepaald moment naar Amerika om een synthesizer te kopen, omdat hij ergens had horen waaien, dat moet je hebben.
Hij wist niet hoe het was.
En er waren twee gasten in Amerika, Paul Beaver en Bernie Krause, die op al die eerste platen van The Birds, The Doors en ook wel The Beatles, al de synthgeluiden deden, omdat niemand anders dat kon gebruiken. En George Harrison gaat naar Amerika en hij vraagt aan Bernie Krause, kun je mij eens een demonstratie geven van wat dat ding doet? En die doet ongeveer hetzelfde wat ik net deed.
Ja.
Allemaal rare geluiden. Hij gaat ermee terug naar Engeland. Hij brandt een volledige demonstratie op de A-kant van zijn tweede soloplaat.
Hij had dat opgenomen.
Hij zet er George Harrison bij en hij geeft het uit als Electronic Sounds.
Oké. Okay.
Dat klinkt verschrikkelijk. Klinkt ook echt als een demonstratie. Kijk. Zo.
Dus dit staat op een plaat van George Harrison?
Dat is de tweede soloplaat van George Harrison. Dat gaat
dus dat is die Krause die, als ik hier duw, dan gebeurt het beter. Als ik daar duw, gebeurt het dat.
Ja, exact. En die Krause kwam dat dan ook te weten. En Ambrassi zei naar George Harrison. En George Harrison schijnt legendarisch geantwoord te hebben. If it makes any money, I give you a couple of quid. Trust me, I'm a Beatle.
Maar dat heeft toch voor geen meter verkocht, die plaat?
Waarschijnlijk omdat er George Harrison op stond, heeft het wel verkocht. Maar dat soort geluiden was eigenlijk hetgeen waarvoor de synthesizer gebruikt werd. En het is toen dat Walter Carlos die compositie deed en die zich er een beetje begon aan te ergeren dat alleen maar voor avant-garde muziek werd gebruikt en voor rare bliepjes en bloepjes, dacht, we kunnen hier iets...
Je kan er ook muziekjes mee spelen, melodietjes
ook,
en
voilà,
zo.
We kunnen hier ook muziek mee maken. Ja. En die begon... Die ontmoette Bob Moog op een beurs in 1964 en hij zei, ik verspreek Matten, maar dat wordt duidelijk straks, hij zei, ik zou dat graag kopen en Bob kwam dat in 2 jaar later leveren bij hem thuis, bleef 2 dagen logeren om het aan te sluiten en te zien dat alles goed werkte.
Ja.
Dat is service, alsof dat je een iPhone zou kopen en Steve Jobs 2 dagen bij u komt logeren voor uw mails te laten toekomen op uw telefoon. Dus, hij had hem bij hem thuis en hij begon ermee te experimenteren. Hij begon nummers te maken en hij liet op een bepaalde dag iets horen aan een producer van hem, van Bach. En die zei, daar moeten we iets mee doen. En dan zijn ze een plaat beginnen maken met hetgeen dat we net gehoord hebben daar straks al, die Brandenburgse concerto's op. En dat lijkt heel evident, maar voor de... luisteraar lijkt het misschien heel evident. Als degenen die aan het kijken zijn, dan ziet het al iets complexer uit. Het vergt behoorlijk wat kabeltjes en dingetjes om daar 1 klank uit te krijgen.
Maar kan je hier ter plekke doen wat Walter Carlos in de tijd heeft gedaan? Kan je van die bliepjes die je daar net laat horen, kan je daar een aanvaardbare vioolklank of een trompetklank
Hij speelt eens een stukje Bach in, eigenlijk. Ja.
Ongeveer, ik heb een beetje dingen al... op de vogeltjesdans, zou ik nog gaan. Ik heb een beetje dingen...
het wel een beetje, nee, kom
op voorhand klaargestoken, omdat het anders te veel zou zijn. Maar dus, wat hadden we nu? Dit. Dat gaan we uittrekken. Voilà, dus weg. Ik heb in plaats van één... Eigenlijk is het zo, wacht. In plaats van één oscillator heb ik er drie gebruikt. Dus dit is... Ah, een van de eerste ideeën van Walter Carlos was... Bob, geef me zijn keyboard. Geef me,
toetsenbord.
Want, ja, een toetsenbord. Dat lijkt nu evident dat we synthesizer associëren met keyboards, maar dat was in het begin helemaal niet. Dat waren gewoon die modules. En als je erop wou spelen, ja, dan moest je eraan draaien. Eigenlijk. Ja. Dus het werd niet meteen geassocieerd met een muziekinstrument. En Walter zei, ik wil een keyboard, dan kan ik erop spelen.
Dat is
een
belangrijke stap. Ja.
Op dat moment heb je controle over de noten. En dan wordt het al meteen iets muzikaler. Ja. En dan bijvoorbeeld om een vioolklank te maken. Wat hij deed was... Hij zegt, ik ga niet één oscillator gebruiken. Dan heb ik één viool. Maar ik ga er een paar bij elkaar gebruiken. Hier is de tweede viool.
Het is alsof je drie zangers gebruikt in plaats van één zanger.
Voilà. Ja. Dan heb je de derde viool. En dan klinkt het een beetje meer als een orkest, eigenlijk. Hè?
Ja, tuurlijk, ja. Het is echt een viool.
Ik voel dat we hebben een nieuwe fan bij. Maar het is niet echt een viool. Het is meer tussen een blazer. Als een viool, dan... Nee, het is meer een blazerachtige sound. Ik zal nu een blazer maken, dat is leuker zijn. En dan een blazer, die doet natuurlijk niet dit. Die heeft niet plok, 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 plok. Maar die zwelt een beetje traag aan.
Ah ja, je verandert het begin van...
Ja, ik verander het begin van de noot. Hè. Dus een trage... en de blazer is ook niet dit. Dat is een beetje... Dat is meer gelijk een viool, eigenlijk. Hè.
Met veel goede wil. Ja, met heel veel goede wil.
Viool, ik zwijg. Dus we gaan een beetje doffer maken.
Ja.
En dan het laatste effect dat hij zegt is... Ik ga het echt gelijk een blazer laten reageren. En een blazer doet eigenlijk een beetje... Die begint dof en wordt dan... Wordt dan helderder.
Ah, is dat zo? Oké, als je het zegt.
Ja, geloof me nu maar, Koen. Er zitten meer boventonen op het einde van de blazerklank dan in het begin.
En volgens mij is er nog een complicatie. Op die synthesizers, die primitieve synthesizers, kon je maar één noot, één toon spelen. Je kon geen akkoorden spelen.
Nee, dat was
eerder... Terwijl Bach, dat is niets aan akkoorden en melodieën door elkaar.
Ja, dat was heel moeilijk. En het is net dat. Dus eigenlijk heb ik nu de klank... voor het begin van die Brandenburgse concerten. Dat waren ze ongeveer. Maar dan heb je één klank voor 23 seconden van één partij van een stuk van Bach. En die Brandenburgse concerten duren in totaal 25 minuten. Mm-hmm. En bestaan uit 14 verschillende instrumenten. En voor elk partijtje of riedeltje of melodietje dat hij speelt, maakte Walter opnieuw een klank. Dus dan moet je je voorstellen, alle kabels eruit, terug opnieuw beginnen, alle kabels er weer in, beginnen stemmen en puren.
Live nooit live. Ja, ik was ook niet echt live.
Live, nee, dat ging, was out of the question. Nee, het is een studioplaat. Daarmee gelijk de vergelijking met Sgt. Pepper's, ook een studioplaat eigenlijk, die heel moeilijk live te brengen was.
Heb je er enig idee van hoe lang die eraan gewerkt heeft?
Een jaar, naar het schijnt, meer dan een jaar, non-stop, na zijn uren op het werk. Dus hij werkte samen met zijn producer in een opnamestudio, 8 uur, en dan kwamen ze thuis en volgens hoe hij het zelf vertelt, 8 uur per dag daarna nog eens aan die plaat werken.
Nu moet je heel streng zijn. Heeft dit muzikale verdiensten of is dit gewoon sport?
Het heeft zeker muzikaal. Sven wordt de moeilijkste om daarvan te overtuigen, denk ik. Maar het heeft zeker
muzikaal. Maar ik begin te begrijpen dat het innovatie is. Ja. Dus je hebt een gloednieuw instrument. Nooit iemand eraan gedacht dat je daar muziek mee zou kunnen maken. En als ik het goed heb, is de intrede van de synthesizer in de popmuziek begonnen met Bach.
Ja, eigenlijk wel. Het is een soort Trojaans paard, eigenlijk. Ja.
Als je dit kan, dan moet je niet komen afkomen dat je
We begrijpen ook dat het een technisch hoogstandje is en dat je veel tijd en energie moet insteken. Ja. Maar dan ben je nog altijd niet bij kunst. Dan ben je nog altijd bij een soort van sportieve prestatie.
Nee, en daar natuurlijk, nu wordt het een beetje subjectiever.
Ja.
Ze lieten zich in het proces bijstaan door een barokkenner die hen ook wel adviseerde van, kijk, barok op muziek wordt op die en die manier gespeeld. En Walter Carlos liet ook modules ontwikkelen Eigenlijk waren de modules die hij gebruikte veel geavanceerder dan de dingen die ik hier heb en die daarna in de synthesizer zijn ingebouwd. Bijvoorbeeld een module wat een viool doet, is een strijkstok naar beneden en dan een strijkstok naar boven. Dus hij liet een module inbouwen die het soortzelfde effect had dat je harde en zachte nootjes had, afhankelijk van de nootjes die je speelde. En daardoor zit er heel veel muzikaliteit eigenlijk in die plaat. Je zou nu kunnen zeggen, nee, dat is niet waar, dat is wachtmuziek voor een telefoon, maar ik heb nadat die plaat is uitgekomen, zijn er talloze rip-offs uitgekomen. Switched on Bacharach en Switched on Gershwin.
Niet door Walter Carlos.
Maar allemaal platenbazen die dachten, dit moeten we ook doen.
Walter Carlos van den Aldi.
Voilà. En dan krijg je dus, ik ga proberen het verschil te laten horen. Misschien een plaat bijvoorbeeld is Chopin à la Moog. En dat klinkt als volgt. Vooral nu.
Het is de onderwaterversie.
Het is echt voor tekenfilms, hè?
Dit is echt een op hol geslagen Game Boy. En als je dat vergelijkt met dit. Hoort je een beetje het verschil, Sven?
Ja.
Een beetje is belangrijk in de vraag.
Zeg maar, maar ik moet het eigenlijk helemaal horen, want er zit heel veel expressie in en zoveel volumeveranderingen.
Je moet het vergelijken met een klassieke versie van die Brandenburgse concerten.
Ik zal de klassieke versie ook eens opzetten.
De lichaamstaan van Sinigums.
Die klassieke truut.
Dat is wachtmuziek.
Oh, het is over dat Chantal Paty niet zit.
Wat vonden klassieke muzikanten hiervan? Wat vonden?
Ik denk dat die barokkinder.
Jij bent ook een popjongen, hè?
Wat ja, vind absoluut.
Ik,
ja.
Die barokkinder, volgens mij heeft die anoniem meegewerkt.
Nee. Maar... Ja, het grote publiek vond het fantastisch. Die plaat, ze zijn daarmee naar een label gestapt. Ze hebben daar $2,500 voor gekregen. En dan zei dat label, dacht, ja, geef het maar uit. En dat is de best verkopende, was toen de best verkopende klassieke plaat ooit. Met een elektronisch instrument. Dat is de eerste plaat, klassieke plaat die platinum verkocht heeft. Meer dan 1 miljoen exemplaren.
Ja,
het is dat het grote volk dus de synthesizer
heeft. Wanneer is die uitgekomen? In welk jaar?
68, 50 jaar geleden.
Ja, dat is zo LSD en zo rond die tijd. Hè? Is dat
niet? Nee, LSD, dat was de andere kant van Amerika. Daar deden ze van die... Dat was de LSD. En er is een van de allergrootste, als Chantal Patin luistert, een van de allergrootste Bach-vertolkers, Glenn Gold, bekend van talloze piano-uitvoeren, de Goldberg-variaties bijvoorbeeld, vindt dit... Het Brandenburgsconcert, eigenlijk, dit is nummer 3. Hij is nog beter geworden bij het Brandenburgsconcert. Nummer 5 is nog genialer dan dit. Vindt dat waarschijnlijk een van de mooiste uitvoeringen van het Brandenburgsconcert van Bach ooit.
Het dus is een gezagsargument, maar Glenn Gold, inderdaad, als hij het goed vindt.
Oké, ik zwijg.
Maar omdat ook... Dus, doordat Walter Carlos zoveel verschillende instrumenten en partijen gebruikt heeft, worden heel veel verschillende laagjes in die Bach-muziek plots duidelijk. Het is dat in de klassieke muziek, de hele vioolpartij is de hele tijd een viool. En wat hij in zijn interpretatie doet, is die partij opdelen in verschillende geluidjes. En je hoort allerlei riffjes en melodietjes passeren die in die gewone versie.
Alleen vooruit. Senne, je zei daarnet, ik verspreek mij een aantal keer. De aandachtige luisteraar heeft die verspreking opgemerkt en heeft gehoord dat je twijfelde tussen hij en zij.
Ja.
Als het over Walter Carlos ging. Wat is de verklaring daarvan?
De verklaring is dat Walter Carlos al reeds van zijn 5e of 6e verjaardag aanvoelde dat hij eigenlijk eerder een vrouw was in een mannenlichaam. En bizar genoeg, tegelijkertijd met het opnemen van die plaat Switch on Bach, heeft hij zichzelf ook, als het ware een soort synoniem of metafoor voor de transitie van popmuziek naar elektronische muziek, is hij zelf ook in transitie gegaan van man naar vrouw. Ja, ja. En is Walter Wendy Carlos geworden.
Dus we hebben heel de tijd over Walter gepraat. Ik moest telkens een stukje van mijn tong bijten, want zij heet nu Wendy.
Ja, de plaat is uitgebracht als Walter Carlos.
De nog? Plaat mist, is uitgebracht of? Als Walter Carlos, maar omdat hij wist dat hij in een soort overgang zat, staat die naam er heel klein op. Eigenlijk. Er staat het ergens. Dus er een soort,
staat zo Walter Carlos.
En dan Trans Electronic Rock Music of zo staat er van boven in een heel grote fancy titel. En dat was eigenlijk een heel groot probleem voor hem, dat die plaat zo'n succes werd. Want plots. Van de ene dag op de andere waren hij en zij en Moog beroemdheden. En
werd, ah, ja.
Ze werden gevraagd in televisieshows, interviews. En
zij werd gevraagd als Walter Carlos.
Als Walter Carlos. En ze zat eigenlijk in de overgang naar Wendy Carlos. Dus als ze
daaraan begonnen in tempore non suspecto, toen hij, zij nog een nobele onbekende was.
Voilà. Okay, ja. En plots moest ze overal op tv verschijnen. En dan krijgt u dus de paradox dat ze al dacht dat als ze buiten ging, dat ze zichzelf bakkenbaarden moest opplakken en lager moest proberen spreken. En dan moet je je voorstellen, letterlijk aan haar deur stonden George Harrison en Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer om te kijken hoe dat allemaal werkte. En haar producer moest de deur open doen en altijd zeggen, sorry, Walter is niet thuis.
Omdat Wendy
omdat
wel thuis was.
Wendy wel thuis was. Stevie Wonder mocht wel binnen, met de evidente reden dat hij niet kon zien. Dat is echt waar.
Maar, nee, je verzint het.
Nee, het is echt waar. Maar daar durft ze dan ook niet echt tegen spreken, omdat ze wist, die hoort heel goed, dus die gaat horen dat er iets mis is met mijn stem. En ik
Wendy, ben je verkouden.
Ik ga te hoog spreken.
Maar wat een drama.
Nee, dat was heel erg, ja. En ze heeft het pas in 72 heeft ze laten ombouwen dan ook, en pas 10 jaar later heeft ze het officieel bekendgemaakt in een aantal interviews aan Playboy. En tot haar grote verbazing reageerde het publiek er heel onverschillig op. Maakt eigenlijk niet uit. En ze noemt het zelf een monstrous waste of 10 years of her life. En dat ze zo in de protocol heeft gedaan.
Senne, we hebben nog een kleine 2 minuten. Luister je nog even naar Switched on Bach? Of vertel je nog dat de Amerikaanse muzikantenvakbonden heel bang en boos waren?
Ja, dat is misschien nog wel een
gaat dan ten koste van de muziek. Dat of zet die muziek op en vertel het erover.
Op een tapijtje van Bach.
Dan heb jij je punt ook bewezen dat eigenlijk tapijtmuziek is.
Ik wou het niet zeggen.
Voilà, ik dacht het. De plaat kwam uit in 1968 en die had zo'n geweldig succes bij het grote publiek dat het grote publiek vond het geweldig. De avant-garde componisten vonden het verschrikkelijk spijtig, want die waren hun prachtige bliepjes en bloepjes kwijt. En de vakbond vond het, de muzikantenvakbond vond het absoluut onverantwoord dat dit instrument ooit zou gebruikt worden, want ze hadden schrik dat al de muzikanten hun job zouden kwijtraken. Dus de Moog synthesizer is een half jaar of 8 maand verboden geweest om te gebruiken in een commerciële studio, omdat de vakbond in Amerika schrik had dat de sessiemuzikanten hun job zouden verliezen, omdat ze dachten een soort toverdoos was.
Ja,
waar er,
ja die alles doet.
Geen talent heeft verloren.
Nee, er niet echt rekening mee houden dat je natuurlijk ook een muzikant nodig hebt om dit
dat te bespelen.
Wat een verhaal. Senne Guns, dankjewel dat je het hebt verteld. Ik zeg nog even bij, dat jij houdt een soort van voordrachtentournee over, niet alleen met dit verhaal, maar over muziek en de rest, zo heet het ook.
Ja,
over muziek en de rest. Wie dat wil horen, moet op 30 juni in Geraardsbergen zijn. In welke zaal, of weet je dat?
Denderend Klein heet het festival. Dat is een festival in Geraardsbergen. Of op 16 juli op de Gentse Feesten. Dat kan.
Senne Guns, dankjewel. Nog 16 seconden, Wendy.
Ça va, dat kan ik weer leven.